Hou je van astrologie? En ben je zelf ook een beetje aan het beleggen? Of wil je gaan beleggen? Dan is deze podcast absoluut zeer interessant voor je. Want uit historisch onderzoek is gebleken dat beursdata niet zomaar random zijn, maar dat er een correlatie is met de cycli en patronen aan de kosmos. En hoe dat allemaal gewoon in elkaar zit, dat ga ik je helemaal samen met Irma vertellen. Deze podcast heb ik echt opgenomen met het idee om jou meer inzicht te geven in wat er mogelijk is met astrologie. Maar de experts die ik uitnodig voor mijn podcast zijn ook echt parels. Die hebben gewoon een bepaalde expertise waarvan ik nog zelfs heel veel kan leren. Dus geniet vooral van deze bijzondere podcast. Ja, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. Mijn naam is Deborah Cabau en ik heb vandaag een super toffe gast. Ja, ik ga namelijk in gesprek met Irma Schocht. En Irma Schocht is specialist als het gaat om beleggen, financiële markten en astrologie. Welkom Irma.
Dankjewel Deborah.
Echt super tof ook dat we meteen mogen inbreken in jouw Queen Cave. Mm. De luisteraars die zien het niet, maar ja, op YouTube komt dit interview komt dan daarop. En dan zouden ze eigenlijk kunnen zien wat er allemaal op jouw achtergrond staat. Ik zie heel veel boeken. Mm. En dit is ook echt de plek waar jij ook de financiële markten analyseert. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dit is mijn Women Cave, waar ik de financiële markten bekijk.
Super. Nou, Irma is dus valutahandelaar en treasury adviseur bij ABN AMRO geweest. Ze is ook geregistreerd AVN astroloog. En ze is meer dan 20 jaar vertegenwoordiger van Raymond Merriman. En daar ga je zo meteen iets meer over vertellen. En de market timing methode. Ja, je bent afgestudeerd aan de Merriman Market Timing Academy. Nou, echt een mond vol. Maar wat dat allemaal betekent, dat gaan wij vandaag met elkaar over hebben. Echt heel erg leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Wij hebben elkaar leren kennen, of althans, ik kan jou maar heel erg goed nog herinneren toen ik zo'n 5 jaar geleden, nou het is inmiddels weer 6 jaar geleden, je op een astrologiecongres een lezing zag geven. Daar heb ik gewoon ademloos naar geluisterd. Omdat ik toen voor het eerst iemand ontmoette en vol vertrouwen op een podium zag staan die vertelde over de correlatie tussen de planeetcycli en eigenlijk wat hierboven in de kosmos gebeurt en zijn weerslag op de financiële markten. En jij had allerlei voorspellingen gedaan, of althans aangegeven hoe het gesteld zou zijn met de beurzen. En dat kwam ook allemaal uit. Dus ik dacht, die vrouw, die zou ik nog heel, heel graag een keer willen spreken. Dus vandaag is het dan zover.
Dankjewel, Debra. Ik voel me zeer vereerd.
Ja, leuk. Hey, allereerst, ik ben echt super benieuwd naar hoe jij ertoe bent gekomen om deze twee werelden, want het is echt heel uniek wat jij doet. Je noemt jezelf ook wel exoot. Dat vertelde je in het vorige gesprek. Ik ben een exoot. Ik ben de enige die dat doet. Ik ken er ook niemand. Ik bedoel, het is echt wel heel erg uniek wat jij doet. Deze twee vakken met elkaar combineren. En dan ook nog eens heel succesvol. We gaan het zo ook nog hebben over de successen die jij ermee hebt kunnen boeken. Hoe ben jij eigenlijk terechtgekomen enerzijds in de financiële wereld en anderzijds met astrologie in aanraking bent gekomen? Dus kun je misschien meenemen?
Ja, bars los. Nou, ik ben al jong gestopt met de middelbare school, want ik ging maar wat te langzaam en ik wilde graag iets meer doen. Ik wilde dat het leven sneller verliep. En een vriendin van mij, een medeklasgenootje, die had een job gekregen bij de ABN-bank destijds. En daar kwam een extra plek vrij. En die heeft meteen haar directeur ingezeind en toen mij gebeld. Joh, ik heb een hartstikke leuke job hier. jij kan hier ook komen en er is een nieuwe plek vrijgekomen. Dat was de dealing room van de ABN-bank, waar dus handelaren met elkaar aan een grote tafel zaten en hele grote bedragen aan valuta's wisselden van de een naar de ander. En die werden geassisteerd door assistenten op de Telex-afdeling in die tijd. Dat was voordat zoveel elektronisch ging. En dan werd ik assistente van de handelaren en ik gaf dus wat de banken die dan via de Telex contact met ons opnamen en vroegen om een stelling, heette dat dan, wat denk je van die en die valuta's? Die vroeg ik dan aan de valutahandelaar, dan moest ik meteen doorgeven via de Telex. Nou, dan moest ik heel snel handelen. En ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Het ging ook over hele grote bedragen. En dus ik was assistente valutahandelaar. Dat heb ik een paar jaar gedaan, tot op een gegeven moment de Telex ging verdwijnen en er een elektronisch systeem voor terugkwam. En dat waren ja, computerschermen en die stonden tussen de handelaren zelf. En de handelaar waar ik naast zat, die werd na verloop van tijd ziek, enige maanden. En ik heb in die tijd zijn werk overgenomen.
Ja.
Dat deed ik dus gewoon. Nou, enfin, het heeft even geduurd voordat ik ook betaald werd voor wat ik deed als vrouw, want dat was nog nooit eerder door vrouwen gedaan. Maar ik ondernam toen pogingen om ergens anders te gaan werken. En daar kreeg de directeur lucht van. Die heeft mij toen uiteindelijk gepromoveerd tot valutahandelaar. En daar hoorde ook de beloning bij die daarvoor was. Dus dat was een doorbraak voor mij als eerste vrouw. En eerste vrouwelijke valutahandelaar bij de ABN-bank.
Nou.
En naar verluidt, ik heb oud-collega's nog gesproken die later nog in de dealing room werkten. Die zeiden dat na mijn vertrek, want ik ben toen in het begin van dit nieuwe millennium ben ik iets anders gaan doen. Is er niemand meer geweest die. Of heeft het 15 jaar geduurd voordat er weer iemand op een vergelijkbare. Een vrouw weer op een vergelijkbare
Ja,
positie terugkwam.
precies.
Ja, dat ben ik wel een soort van trots op.
Ja.
Maar goed, ik ben binnen de bank doorgegaan en ik ben uiteindelijk Treasury Advisor, Treasury Adviseur bij ABN AMRO geworden. En
Ja.
daar heb ik klanten geadviseerd in het midden- en kleinbedrijf.
Ja.
De risico's konden afdekken. Dus ook wel weer op hetzelfde gebied.
Ja.
Daar had ik veel interesse in. En daarnaast ben ik is een periode geweest waarin ik een verkeersongeluk had gekregen. En daarna kwam een tijd van herstel. En in die tijd van herstel ben ik ook mijn focus gaan veranderen. En ik kwam toen in aanraking met een spiritueel centrum. En dat vond ik wel heel interessant. Maar de meeste van die cursussen die ze daar gaven, vond ik wel wat griezelig. En ze gaf ook cursus astrologie. En ik dacht, nou, laat mij daar maar eens wat over horen. Ik geloof er eigenlijk geen barst van. Maar goed, ik ben daar samen met diezelfde vriendin die mij dus bij de bank had geïntroduceerd. Zijn we op dat klasje gegaan. En ja, de eerste keer was ik al echt, ja, zat aan mijn stoel genageld. Hoe die mevrouw die mij helemaal niet kende, maar wel mijn geboortedatum had. Hoe zij dingen over mijzelf kon vertellen die de vinger op de zere plek leggen, of zo raar waren. Ja, dat greep me ogenblikkelijk en die interesse is nooit weggegaan.
Ja,
En ja,
geweldig.
dus zo kwam ik met de astrologie in aanraking. En nou, als valutahandelaar, als je 's morgens begin je dan de dag met de berichten door te lezen van Reuters nieuws. Van wat is de afgelopen nacht gebeurd en hoe staan de financiële markten ervoor? Maar ik wist na verloop van tijd, je weet gewoon nooit wanneer een financiële markt die een hele tijd een richting volgt, wanneer die nu gaat kantelen. Of op welk bericht dat is, dat kan een nieuwsbericht, kan je daar geen echt inzage in geven. En omdat ik ook al inmiddels al interesse had of meer wist van astrologie, want ik ben doorgegaan naar die cursus. Ik heb uiteindelijk een 5-jarige beroepsopleiding gedaan, astrologie. Bij het Centrum Astra in Utrecht. Wist ik dat met astrologie kun je ook wel in zekere zin iets van tevoren zien aankomen. Nooit precies, maar je hebt wel een heel erg een goed idee.
Ja, maar je.
En ja, daarom dacht ik, als er nu een manier is om mijn twee interesses, financiële markten en astrologie, als er nou een manier is om die twee met elkaar te koppelen, daar zou ik wel heel erg in geïnteresseerd zijn. En ja, in 1998, toen organiseerde de vorig jaar helaas overleden astrologe Joyce Hoon, organiseerde een lezing met de astroloog marktanalist uit Amerika, Raymond Merriman, in Amsterdam. Daar ben ik naartoe gegaan. En die man die had hier dus onderzoek naar gedaan. En de eeuwen. En hoe de beursbewegingen in lijn gingen eigenlijk met de belangrijke aspecten van de ver van de aarde staande planeten, hoe dat een effect heeft gehad in het verleden op de koersen. Nou, ik was helemaal overdonderd. Ik heb die man, vanaf dat moment heb ik hem jaren gevolgd. En uiteindelijk heeft het toegeleid dat ik in 2001 persoonlijk contact met hem heb opgenomen. En daarna ja, was het al snel, heb ik maar was snel een pan beklonken. En ben ik in 2002 ben ik begonnen als zelfstandige om zijn methode te delen met de mensen die daarin geïnteresseerd zijn in Nederland.
Ja.
En nu toe doe ik dat met heel erg veel plezier.
Ja, want nu ben jij dus marketing of een marktanalist en accountmanager bij Today's Group in Hilversum. En daar pas jij dus zijn beleggingsstrategie toe. En dat noem je de CAPS-strategie, toch?
Ja, nou, ik kijk op de manier zoals ik geleerd heb van Merriman op de Merriman Market Timing Academy 2013, 2014. Heb ik geleerd hoe ik naar de markten moet kijken. En ik bepaal voor cliënten die geïnteresseerd zijn om te laten beleggen volgens deze methode. Selecteer ik aandelen en aandelengroepen, beursfondsen. Die het naar mijn idee beter zullen gaan doen dan de anderen, dan de rest van de markt. En bij Today's Group Vermogensbeheer, zij zijn geregistreerd, zij hebben alle vergunningen om dit te doen. Zij voeren dit uit,
Ja.
op de rekeningen van die cliënten.
Ja.
En de strategie heet CAPS, CAPS, en dat staat voor Cyclusanalyse en Planetaire Samenhang.
Ja, mooi, mooi.
Een cyclusanalyse wil eigenlijk zeggen, het is een beetje de historie van de beurzen, hoe de
Ja,
beurzen.
ik heb het hier letterlijk een keertje genoteerd, want ik heb het je vaker horen zeggen, de definitie van cyclus, een meetbaar fenomeen. Dat consequent in regelmatige tijdsintervallen voorkomt.
Heel mooi,
Ja,
ja.
toch? Het zijn jouw
Ja.
eigen woorden. Nee, maar even, nog heel even, want we gaan het zo meteen nog echt helemaal hebben over hoe succesvol jij hiermee bent. Maar ik heb nu jouw horoscoop voor me.
Oh-oh.
Nee, maar wat hartstikke leuk, want tijdens ons voorgesprek, ik was natuurlijk ook helemaal gebiologeerd door het feit dat jij als, ja, de enige bent die dit doet. En ik was ook heel erg benieuwd van, nou, zal ze dan ook heel veel lucht in haar horoscoop hebben, cijfers, hè, en een stukje ook van techniek. En zal ze misschien iets hebben van een schorpioen. Waterman schorpioen, dacht ik. Nou, wat blijkt? Nou, ik heb dit nog nooit eerder gezien, maar jij hebt echt 1, 2, 3, 4, 5, 6 planeten in het teken van Waterman. Is dat? Wat zegt het jou?
Dat ik een echte waterman ben.
En hoe is het om Irma te zijn?
Dat is mijn leven. Ik ben heel happy met wat ik ja, hoe mijn leven er nu uitziet, hoe ik nu bezig ben met de astrologie en
Ja.
met de financiële markten. Ja.
Ja, want wat veel mensen niet weten, is dat heel veel astrologen heel veel waterman-energie in zich hebben op de een of andere manier. Of op de, nou ja, op de ascendant, of de maanteken, of op in het tiende huis, of in het zesde huis, achtste huis ook nog wel. En dat geeft ook weer, zeg maar, dat ze op zoek zijn naar methoden, zeg maar, om de mensheid te dienen op een, ja, ik noem het, want ja, een horoscoop maken, daar komt ook wel wat techniek bij kijken. En dan ook nog een relatie gaan leggen tussen wat er in de sterren gebeurt en ja, hier op aarde. Dat is ook echt iets wat een waterman heel interessant vindt. En je vertelde net, het schoolsysteem, dat was ook niet de plek waar jij je thuis voelde.
Klopt.
Met zoveel waterman, geen wonder natuurlijk. Ik bedoel, dan wil je ook Je vrijheid.
Ja, vrij zijn.
Ja,
Zelf
toch?
kiezen, ja.
Je past niet in een systeem.
Nee, nee,
Nee,
nee.
dus dat ook niet. En jouw ascendant is dan schorpioen. Ja, en dat is natuurlijk wel de analist in jou. Die wil gewoon onderzoeken, graven, maar ook geïnteresseerd in het mystieke. En is ook astrologie natuurlijk ook een manier om achter de waarheid te komen. Leuk.
Ja, ja,
Heel
ja, ja.
erg leuk, heel interessant jouw horoscoop om meerdere redenen.
Nou, dankjewel.
Ja, nou, ik wil het eigenlijk dus hebben over nou, de samenhang tussen de planeetcycli en de financiële markten. Of je ons een beetje mee kunt nemen en daarin ook voorbeelden kunt geven van hoe moet de luisteraar of de kijker hier nou eigenlijk chocolade van maken? Hoe werkt dat nou?
Ja, de cycli en financiële markt of ook cyclusanalyse. Wat vroeg je?
Nou, zolang zeg maar wij ook goed kunnen uitleggen waar jij dan aan de grote, zeg maar, aan de grote hemel kunt zien of je wel of niet moet investeren. Waar haal jij die patronen uit?
Ja, investeren kun je altijd, alleen op basis van de plaatsing van de planeten in de tekens kun je gaan kijken welke sectoren het beter is om in te investeren en welke misschien niet. En er zijn ook perioden waarin planeten bepaalde hoeken naar elkaar maken, zoals bijvoorbeeld het geval was in 2009. Dat was een zeldzame hoek van drie planeten, Saturnus, Uranus en Pluto, dus de ver van de zon staande planeten. En dus die hoek kwam heel zelden voor. Die kwam eerder voor in 1931. Dat was die enorme crash in 1929 op de aandelenmarkten. Dus het was daar eigenlijk heel dichtbij. Maar ook aan het einde van de 19e eeuw was daar een beurscrash die met diezelfde hoek samenviel. Dus als je zoiets ziet aankomen, dit is wel een heel heftig voorbeeld, maar het maakt het wel duidelijk. Als je zoiets ziet aankomen, dan weet je dat je als de markt nog al stijgt terwijl je daar naartoe gaat, dat je
Ja.
toch op een gegeven moment winst moet nemen, je alvast moet gaan oriënteren op andere sectoren. Of misschien van aandelen naar meer obligaties in je portefeuille over wilt gaan. Of goud en zilver of iets anders. Ja, zo kun je schuiven met potjes. En ja, dat is wat ik doe met de financiële astrologie in met market timing. Want wat ik ook geleerd heb tot de Merriman Market Timing Academy, en dat wist ik daarvoor ook al, de cycli van markten, sorry, hoe markten zich doorgaans gedragen, want het zijn net als individuen, het heeft een eigen dynamiek. Dat is belangrijk, dat is leidend voor wat je kunt verwachten. En als je dan gaat kijken naar de planetaire aspecten die gaan spelen, die geven daar een extra, er kunnen een extra nadruk op geven of die kunnen er een effect op hebben.
Ja.
Maar het is altijd de cyclusanalyse, dus de staat waarin de markt zelf is leidend
Ja.
voor. Dus als je bijvoorbeeld een aspect hebt die erop wijst dat de markt heel erg dat een omkering aankomt. En de markt is nog eens is jong, is pas begonnen, dan verwacht je dat die groei nog enige tijd doorgaat.
Ja.
Dus dan hoeft die omkering op dat moment voor die markt niet zo belangrijk te zijn.
Ja, nou dit allemaal wat je vertelt, dat is voor de meesten is dit gewoon echt een openbaring. Want wat de meesten namelijk denken en ook weten, is dat je gewoon een individuele horoscoop kunt maken en dat je dan iemand kunt lezen. Hè, afhankelijk van de kwaliteit van de astroloog, die portretteert dan iemand, kan er heel veel informatie uithalen. Maar veel mensen weten ook niet dat je ook ja, wereldse horoscopen kunt maken. Dat je ook horoscopen kunt maken over de financiële markt. Nou ja, niet, maar de weerslag daar dan weer op. Dus de wereldeconomie, kan je eigenlijk wel zeggen. Maar sowieso ook op mondiaal niveau worden er horoscopen gemaakt. En zijn er ook bepaalde astrologen hierin ook heel erg gespecialiseerd. En misschien is het wel leuk als we bijvoorbeeld vertellen dat astrologen de pandemie hadden voorspeld. Die hadden dat zien aankomen. En het is niet echt van, ja, we voorspellen dat er een pandemie komt, maar die wisten wel van, hey, er komt wel een hele unieke samenstand aan de hemel in 2020. Dat waren de drie planeten, hè? De drie serieuze jongens ook.
Saturnus, Pluto en Jupiter was er lijkt.
In het teken steenbok. En toen kregen we de pandemie. Dus het kwam wel uit dat er iets echt ja, mondiaals stond te gebeuren. Wat ons allemaal aanging. Nou, overal ter wereld was corona gewoon een feit.
Ja, klopt. Klopt.
Maar we kunnen eigenlijk nog een stapje terug. Hè, als we dan bijvoorbeeld de Eerste en de Tweede Wereldoorlog pakken. Aan het begin van de oorlog stond ook Saturnus en Pluto in conjunctie. Conjunctie betekent dat ze naast elkaar staan.
Ja.
En dat was in 1914, dus dat was de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog, in 1939, stonden
19.
Saturnus en Pluto weer vierkant ten opzichte van elkaar. Dus die maakten ook een bepaalde hoek. Ja, en daar zag je dus ook die negatieve gebeurtenissen. Ook weer op mondiaal niveau. Maar eentje die nog dichter bij huis is, en zeker waar jij veel mee te maken hebt, natuurlijk, omdat jij nou ja, de queen bent van en midden in de financiële markt staat, is wat er gebeurde in 2001. Toen eigenlijk de World Trade Center, de Twin Towers, het hart van de wereldeconomie werd getroffen, want die Twin Towers die staan in Manhattan. Stonden het. En op dat moment, in 2001, was er ook een Saturnus-Pluto aspect, namelijk dat ze oppositie stonden. Dus stonden ze tegenover elkaar. Nou, en de hele wereld keek dus toe wat er gebeurde in New York, in Amerika. En kwam dat terrorisme en de angst om terreur, ja, die hebben we allemaal wel gevoeld. Van wat heeft het te betekenen? Dat greep hij echt ons naar de keel. Dus hier zie je dus hè, even ook van toch die grote aspecten die aan de hemel gebeuren, wat voor effect ze hebben op mondiaal niveau en dus niet alleen op individueel niveau.
Saturnus en Pluto hebben ook een effect op de wereld van financiën over het algemeen. Want als dit vanaf het moment dat ze naast elkaar staan, vanaf aarde gezien, een conjunctie, is doorgaans een periode waarin schulden verminderen en belastingen verlaagd worden. Nou, sinds 2020 zijn we dus in zo'n cyclus. Maar ja, wellicht, dat duurt nog tot, deze cyclus duurt nog tot 2035. Dus halverwege zijn we ongeveer eind van dit millennium, eind van dit decennium, sorry. Wellicht dat in de toekomst nog voor ons ligt. Want voorlopig zien we nog steeds maar belastingverhogingen en
Ja.
de rentevoeten ook stijgen. Maar ik denk, ja, dat geeft wel een goed beeld. Financieel gezien zou het in de toekomst wel beter moeten kunnen gaan. Maar ja, wellicht hebben we nog wat iets ligt er nog iets voor ons voordat we daar zijn.
Nou, gaan we het zo nog even over hebben, maar ik ben nou zo benieuwd hoe dat nou eigenlijk aan toe gaat in jouw dagelijkse praktijk. Want wat mensen niet weten, is dat jij echt een pro bent en dat jij ook echt vermogenden helpt met de CAPS-strategie om meer rendement te halen. En die vermogenden, ja, die kunnen eigenlijk pas bij jou investeren vanaf, volgens mij zei je 250.000 euro, klopt dat?
Ja, 250.000 euro. Het kan voor iets minder, daar kan over gesproken worden. Maar in principe is 250.000 euro.
Ja,
Ja.
maar stel, ik heb 250.000 euro en ik wil dat toch beleggen. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werk?
Dan komt er een gesprek tussen jou en mij en een vertegenwoordiger van Today's Group. Een directeur vermogensbeheer of iemand anders. En dan wordt er gekeken naar jouw financiële situatie, hoe je financiële situatie in elkaar zit. Want we moeten voorkomen, dat heeft als Today's Group, heeft ook de verplichting om te zorgen dat jij niet aan de bedelstaf geraakt, mocht er iets toch tegen zitten met die beleggingsstrategie. Dus er wordt gekeken of dat bij jou past. En ja, zoals je zegt, bij beleggingen kun je een deel of meer verliezen. Of zelfs alles verliezen, wordt in sommige reclames gezegd. Nou, gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt. Maar ja, daar wordt naar gekeken. En als je meer vermogend bent, dan kan er ook gekozen worden, meer of minder, het hangt van jouw persoonlijke wensen ook af, kan er ook voor gekozen worden om een mix te nemen, om de CAPS-beleggingsstrategie naast een wat meer traditionele beleggingsstrategie voor je in te richten, zodat je de risico's daarmee ook wat spreidt. Ja.
Voor de goede orde, hè, deze strategie wordt door de autoriteit Financiële Markten gewoon goedgekeurd, want jullie vallen prima binnen de lijntjes,
Ja,
denk ik, hè.
klopt.
Jullie blijven binnen de lijntjes, anders kan je die, ja, dan wordt de vergunning anders ingetrokken. Jullie benadering wordt dan getypeerd als offensief.
Ja, de
Toch?
portefeuille zoals die door mij wordt aangestuurd, heet offensief en het komt eigenlijk alleen door het feit dat de AFM, Autoriteit Financiële Markten, die dit bepaalt, die vindt als jij veel belegt in aandelen, dan heet dat offensief te zijn. En ze vinden iets pas defensief of minder offensief als je een groter gedeelte van je portefeuille in staatsobligaties belegt. Maar cyclusanalyse en planetaire samenhang vindt soms dat dat in een bepaalde periode helemaal niet zo slim is om in te gaan beleggen. Dus ja, dat is eigenlijk mijn leidraad. Ik kijk waar. Normaal gesproken op basis van de cycli en de planeetaspecten die spelen, het hoogste rendement te behalen zou kunnen zijn, naar mijn mening. En daar focus ik me dan daarop. En als de AFM dat offensief noemt, nou ja, dat zij daar maar zo.
Ja, want ze moeten er toch een label op plakken. Dus
Precies,
ja, dat
ja.
werd ook wel in de volksmond agressief genoemd, toch?
Ja, klopt,
Want
ja.
het risico is er gewoon. Want ja, er wordt op een andere manier belegd. Hey, was ook echt heel interessant, want jij hebt eigenlijk behoorlijk veel macht.
Ja.
Als ik het zo mag zeggen.
Leuk te horen.
Je hebt behoorlijk veel macht. Jij trekt aan de touwtjes.
Ja.
Want hoe gaat dat in de praktijk? Je vertelde mij over die waaier. Misschien is het wel leuk om iets te vertellen over die waaier, waarin belegd kan worden. Wat zijn dat dan, zeg maar, voor fondsen of producten waarin belegd kan worden?
Je bedoelt door mij even in de CAP-strategie?
Ja, in de cap-strategie.
Ik kijk naar de edelmetalen sector, heeft mijn belangstelling. Soms ben ik daar deels in belegd en soms meer. En even kijken, ik kijk ook naar de grondstoffen. Olie is ook een grondstof en blijft ook wel heel hard nodig, ook in deze tijd. Ik kijk ook naar de technologie-index. De technologie-index, maar ook de IT-afdeling van aandelen. Vooral sinds de planeet Pluto, die is begin van dit jaar, begin vorig jaar, is die naar de teken Waterman gegaan. Dat was ja, maart vorig jaar. Ja, het is vorig jaar. Maart vorig jaar ging Pluto naar Waterman. En ik heb in de week daarvoor ook een filmpje gemaakt, online geplaatst. En gezegd dat vanaf de komende dagen de technologiesector heel erg hot zou worden en heel erg gevraagd zou worden. Dus dat de mensen daar ook van tevoren op geattendeerd werden. En ik heb zelf toen ook aandelen gekocht als van Microsoft en van Google en wat anderen. En die hebben het ook heel goed gedaan. Maar mooier was nog eigenlijk een aandeel dat ik al sinds eind 2022, toen ze nog op $140 stonden, had gekocht. Dat was het aandeel van Nvidia.
Ja,
En
precies.
die is echt 4, 5 kop gegaan. Dus
Niet
dat heeft
normaal, niet normaal.
echt.
Het was dus ook onlangs in het nieuws, Nvidia. Ook omdat er gewoon chips nodig zijn voor de game-industrie, et cetera. Er is een grote vraag naar chips. En nou, jij hebt dus advies gegeven. Nou, laat ik het zo zeggen. De macht die jij hebt, is omdat jij degene bent die bepaalt dat er gekocht en verkocht moet worden. Dat.
Ja, en Today's bepaalt dan of dat dan ook kan binnen hun.
Ja, dus jij komt met het advies en dit is wat jouw inzien zou moeten gaan gebeuren op dit moment. Zij hebben daarnaar geluisterd vorig jaar. Nvidia-aandelen zijn gekocht voor $140 en die staan vandaag de dag, en we zijn nu eind februari 2024, staat die op 790. En dat is een verhoging van 460%.
Ja, nou dat had ik van tevoren natuurlijk echt niet gezien, maar ik ben er wel heel blij mee.
Al had je dat niet gezien.
Nou, ik wist wel dat het goede vooruitzichten had, maar dat het zo ja, mega zou worden, dat kon ik, ja, dat zag ik dan weer niet. Maar ja, heel erg mooi. Ja, en ik denk dat die technologie sector, dat die nog lang belangrijk zal blijven. Dus
Maar
ja.
goed, daar zijn jullie klanten heel erg bij gebaat. Die zijn hier heel blij mee.
Ja, ik heb
Natuurlijk.
geen klachten van het van mijn klanten hier. Nee.
Dus in die waaier van beleggingen, daar zit technologie in, daar zit olie, zilver, goud.
Ja, ook een stukje in Amerikaans staatspapier. Wat de rente daar wat aan het dalen is, dan kan het staatspapier weer renderen. Dus
Ja.
een stukje defensieve belegging zit er ook in. Dus ik
Ja.
heb een gespreide portefeuille.
Mooi. Ja, dan nou kan ik me heel goed voorstellen dat er luisteraars zijn die zich afvragen: hoe zit het dan met de digitale munt? En alles wat je hoort over de Bitcoin en andere munten. Kun je daar iets over vertellen? Doen jullie daar ook iets mee?
Binnen de vermogensbeheer werd dat niet actief gepropageerd. Het blijkt wel mogelijk te zijn. Ik heb ooit eens een presentatie gegeven voor Today's Group over de Bitcoin. En dat was begin 2022, geloof ik dat het was, of 23, ik weet niet meer precies. Maar dan liet ik zien, jongens, hier staat een mooie stijging te beginnen. Zeiden ze, nou ja, bedankt dat je dit met ons gedeeld hebt. Dat je dit met ons gedeeld hebt. Maar wij doen eigenlijk iets met Bitcoin. Oké. Dus ik heb mezelf ook een beetje afzijdig gehouden. Maar sinds er nu ook een echte heuse Bitcoin ETF is op de Amerikaanse markten, ben ik wel meer geïnteresseerd geraakt. En Bitcoin hoort natuurlijk ook tot het technologiecomplex. Dus ik ben wel van plan om me daar verder ook in te gaan verdiepen. Want als dat iets is dat ook waarde zou kunnen toevoegen aan de portefeuille, zal ik daar ook zeker in gaan beleggen.
Nou, en één ding is zeker, als jij je ergens op toelegt, dan onderzoek je het ook van A tot Z. Je hebt
Ja.
zelfs prijzen gewonnen.
Heel leuk. Ja.
Ja, kun je
Ja.
daar iets meer over vertellen?
Ja. Nou, eerst een beursgorilla was een website in het begin van dit millennium. En die deed een onderzoek in 2008. Die belde verschillende analisten op met de vraag: welke aandelen ga je in beleggen en wat ga je verkopen? En ik zei toen, ik ga niet in aandelen beleggen, begin 2008, want ik voorzag een correctie op de aandelenmarkt voor dat jaar. En dus ik zei, dat ga ik niet doen. Ik heb zelfs afscheid genomen van mijn aandelen. Maar ik ging beleggen in mais of weet ik veel wat, in een of andere graansoort die het toen goed deed. En nou, ik heb een goed gesprek gehad met de vertegenwoordiger van Beursgorilla. En na enige weken. Kwam er, nee, niet enige weken, enige maanden, zijn ze de resultaten van al die adviezen of al die beleggingen die verschillende analisten aandroegen, hebben ze naast elkaar gelegd. En toen bleek dat de resultaten van wat ik gedaan had het beste waren van alle 10 analisten of zo. En ja, in de tussentijd was de aandelenmarkt had een flinke klap gekregen. Dus welke aandelensoorten die anderen ook gekocht hadden, die waren gewoon allemaal enige tientallen procenten achteruit gegaan. En de granen die ik toen gekocht had, die waren in de tussentijd al gestegen. Dus dat was wel leuk. En dat heeft ook op een website gestaan, dat er was geen enkele manier, op geen enkele andere manier waarop iemand dit had kunnen voorspellen wat deze mevrouw nu gedaan heeft. Dus dat is wel aardig. En dan heb ik nog een keer een cameracrew van RTL 5 hier over de vloer gehad, voor een huis. En het waren uitzendingen waarin het is voor een uitzending waarin ze ook ideeën van verschillende analisten naast elkaar legden. Ze hebben hier een filmpje gemaakt en ze vroegen waarin ik zou beleggen. En uiteindelijk zijn ze toen met al die verschillende meningen van analisten, hebben ze gelabeld. En om te kijken wie het beste advies zou hebben, het was nog niet, er was nog geen tijd daarna verstreken, hebben ze verschillende emmers met fruit gemaakt en hebben ze een kaartje opgezet van welke analist daarbij hoorde. En die hebben ze in het apenverblijf gezet van Artis. En toen werden de apen die werden erop afgestuurd. En de emmer waar de apen het eerst op af zouden rennen, dat zou dan de willende analist zijn. En de apen die renden met z'n allen enthousiast op mijn emmertje af.
We
En
konden niet verder. Ja.
achteraf is ook gebleken dat ik al wel tot in ieder geval tot de betere adviezen behoorde die daar gegeven werden.
Maar de apen die voelden dat, die wisten dat. Die zijn intuïtief op jou afgekomen.
Ik
Op
heb geen idee. Ik heb die apen niet
deze manier.
gesproken na de rand, maar ik vond het wel heel erg
Maar
grappig.
het toeval is, nou ja, voor zover dat een toeval is, dat jij ook nog eens gewoon de beste adviezen had gegeven, het meeste rendement opleverde.
Ja.
Wat een gaaf verhaal. Het is toch
Grappig.
fantastisch.
Ja.
Daarmee, ja, ik weet niet hoeveel bewijzen mensen nog nodig hebben dat er gewoon echt, ja, hier wat hier in de kosmos gebeurt, betrekking heeft op de dingen die hier beneden gebeuren. Ik bedoel, ja, de meeste luisteraars die zijn er al wel van overtuigd, want het zijn mensen die gewoon heel veel hebben met spiritualiteit en die weten ook dat er heel veel is wat we niet weten en dat alles energie is. Dat weet ik ook. Maar het is toch altijd leuk om te zien hoe het dan uitwerkt in de praktijk. Ik ben ook heel benieuwd of je nog meer anekdotes hebt van succesvolle verhalen uit jouw praktijk, waarin je dus je klanten eigenlijk rijk hebt gemaakt. Heb je daar een
Ja, de Nvidia is natuurlijk, die ik zojuist met je deel, is natuurlijk de absolute klapper. Die overtreft alles wat ik daarvoor heb gedaan.
ja.
Nee, ja, wat me wel te binnen schiet, is dat sinds ik begon als marktanalist, wist ik al dat die hoek van planeten van Saturnus, Uranus en Pluto, die dus heel zelden in een hoek komen met elkaar staan. Er staan er twee recht tegenover elkaar vanaf de aarde al gezien. En de ander staat daar haaks op. En dat die in 2009 die figuur weer zouden vormen. En wat daarvoor de laatste keer ervoor was gebeurd in 1931. Ik had dus al mijn cliënten die ik sprak en ook de lezingen die ik gaf, vertelde ik dat de mensen en ook in de nieuwsbrieven die ik uitbracht. Dat eraan komt, dat het eraan zou komen en dat ze dus enigszins terughoudend. En daar konden ze uit afleiden dat het beter was om enigszins terughoudend te zijn wat aandelenbeleggingen betreft. En zo waren er na afloop, na 2008, mensen die ook zelf belegden voor hun pensioen en die persoonlijk naar mij toe kwamen en die mij bedankten. Van de dank mevrouw Schochten die dat verteld heeft, want dat heeft voor mijn pensioenopbouw. Heeft dat wel heel erg veel gescheeld, dat ik niet die daling heb mee hoeven maken. Ja, daar krijg ik nog kippenvel van zelf als ik het vertel.
Ja.
Dat is wel heel mooi om dat te
Ja.
kunnen meemaken. Ja.
Zeker, een mooi tof verhaal.
Ja. Ja, want de beurs verloor 72% van 2009 tot het jaar 2000. Dus dat is nogal wat.
Ja.
Ja, als
Heb
je
je
dat aan je
trouwens,
voorbij.
Ja, heb je trouwens nog iets kunnen zien toen we de financiële crisis kregen in 2007? Heb je daar een theorie over?
In 2007, ja, ik denk dat dat de aanloop was naar de.
Die hypotheken, ja, en al die polissen, weet je, die.
En dat is hetzelfde gedrag, en dat is, dat is verkeerd van, ja, verkeerd, ja, ik kom eigenlijk niet op het woord. In ieder geval, de
Ja,
vorige
die
crisissen,
woekerpolissen waren er toen.
precies, die vorige crisissen zoals in 1931 en 1875, die gebeurde ook dat er gewoon, oneerlijk beleid was op bepaalde financiële stromingen. En
Ja.
dat hier ook die woekerpolis die uitgegeven wordt, en dat er heel erg dat er te groot optimisme was, en dat men het overspeculeren waren en
Ja.
over onverantwoord bankenbeleid, dat hoorde helemaal bij die drie planeten in 2008, 2010. Dus ja, daar heb ik mensen ook voor gewaarschuwd.
Ja, want iedereen, ja, huizen stonden onder water, woekerpolissen, echt banken die omvielen en staatssteun nodig hadden. Echt een crisis. En maar ja, ik wil heel graag met jou een sprong maken even naar, nou ja, dit jaar, komende jaren. Zie jij nog interessante planeetstanden die van invloed zullen zijn op de financiële markten?
Jawel. Dit jaar, we leven nu eigenlijk al een beetje in die dynamiek. Er komt de planeet Jupiter. En Jupiter is vanaf aarde gezien de grootste planeet in ons zonnestelsel.
Ja.
En zijn dynamiek is dat hij uitbreidend is en stimulerend. En hij is groot, net als de grootste planeet. Groot, groter, grootst.
Ja.
En hij zorgt ook voor optimisme op de markten. Die komt aan bij op dezelfde zodiacgraad als waar de planeet Uranus staat in stier. En daar komt hij aan op 26 april. En Uranus is de planeet van vernieuwen, bevrijden, verbreken en omverwerpen. En is ook de planeet van de technologie. Dus nu zie je ook daarom dat hij. Er is een groot optimisme in de markt en de mensen blijven ook achter elkaar rennen. Op het ogenblik is de markt die is al.
Oververhit, noemen we dat zo?
Bijna wel. Ja, bijna wel. Qua tijd is de markt nu ook toe aan een normale, gezonde correctie. Ik verwacht dat misschien zijn we daar nu wel getuigen van. Of althans, dat zie je pas na een verloop van tijd. Maar het is al heel laat. Hij blijft heel lang doorstijgen en de mensen zijn echt. Er werd gekocht als gekken. En daarom is de markt zo snel zo hoog uitgekomen. Maar dus die dynamiek die is er nu al in februari. En dat kan zo doorgaan tot in april. Maar toch denk ik dat er cyclisch gezien, dat er straks een keer een correctie komt. En dat dan misschien interessant is om daarin te gaan kopen als je belegger bent. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, is dat als Jupiter en Uranus bij elkaar samenkomen, en dat is 21 april, van dit jaar, dat rond die tijd, zeg maar binnen een week van vrijdag 26 april is dat dan, dat daar dan mogelijk een belangrijke omkering van de markt kan plaatsvinden. Dus als de markt blijft stijgen, aandelen als voorbeeld te noemen, als die blijven stijgen tot 26, tot eind april, dan is het geen gek idee om maar eens een deel van je winst van de markt, een deel van je winst te nemen. En het een andere bestemming te geven. En het kan ook zijn als er iets anders gebeurt en de markt gaat dalen, dan zou dat een omkering zijn waarin kan worden. Maar dat hangt af van de staat van de markt.
Oké, maar even dat ik je goed begrijp. Ik ga even samenvattend, betekent het dat er nu nog. Hoor ik een hondje op de achtergrond?
Ja, ze zullen onze
Oh.
hond aan het uitlaten, denk ik.
Wat schattig. Wat
De
voor hond
hond heeft meer te vertellen dan zijn baasje.
is dit? Ja. Nee, maar wat voor hond heb je?
Ik heb geen hond. Het
Oh,
is
het
hier
is gewoon.
achter me. Of er loopt een twatraar langs de tuin.
Nou, hij wordt voor eeuwig vastgelegd. Nee, maar wat je vertelde vind ik echt heel interessant. Ik denk ook voor de luisteraar ook heel interessant is. Want het lijkt alsof je er gewoon zegt van er is nu op dit moment nog een soort van hausen. En er is een piek, er is een verhitting. Mensen zijn aan het kopen, aan het kopen. Dat verklaart ook waarom de prijs wordt opgedreven. Hoe mij nou praten, alsof ik gewoon heel veel verstand heb van financiële markten.
Ja.
Niet echt, maar
Je
ik
hebt
lees.
goed vooronderzoek gedaan.
Nou, ik lees wel altijd de Elsevier en bladen en opiniebladen. En dan dat vind ik altijd wel interessant om mezelf te voeden met vakken die niet in mijn verlengde liggen, maar wel ja, belangrijk zijn. Dus dan denk ik, oké, dus als we kunnen nu allemaal gerust kopen. We moeten juist wachten tot na april. Want dan zakt het wat meer in elkaar en dan is het interessant om dan in te stappen. Is dat wat je wil zeggen?
Niet direct. Die
En
dynamiek.
corrigeer me hoor.
Ja, nee, die dynamiek. De markt is heel erg. Ja, het lijkt alsof de markt. Het is nu normaal gesproken is het nu tijd voor een correctie. En het is haast net alsof de markt dat niet toestaat, omdat het enthousiasme om dan te kopen nog sterker is dan de normale neiging van de markt om te corrigeren. Maar
En
in.
dit is het staartje van Jupiter in stier nog.
Ja, dat is inderdaad is een correctie van de markt in Jupiter in stier. En als Jupiter in stier staat, zijn de aandelenmarkten doen het over het algemeen ook heel goed. Dus dat is. Maar nee, ik kan alleen zeggen in de buurt van eind april, dus zeg derde week april tot en tot vierde week van april, is een kans op een omkering mogelijk. En zoals het er nu uitziet. Zou dat als de markt voor die tijd nog gaat corrigeren naar een normale bodem en een gezonde correctie zou hebben, zou 26 april zou misschien een moment kunnen gaan zijn om daarin te kopen. Maar dat moeten we afwachten tot we daar zijn.
Ja, en die omkering, dat is dus de verschuiving van Jupiter van stier naar tweelingen.
De omkeer die ik zojuist noemde, is de omkeer van de markten,
Oh.
die ik verwachtte. Maar er komt op 26 april, gaat Jupiter uit het teken stier en gaat hij naar het teken van de tweelingen. En dan verandert ook de stemming onder beleggers. Want als Jupiter in stier staat, zijn de beleggers wel gericht op geld. Stier is ook gerelateerd aan geld, maar ook aan goed eten, goede kleding.
Interieur.
Vaste bezittingen, luxe goederen, dat ook laten zien wat je hebt, dat is allemaal hebben, dat is allemaal stier. Maar ook eten in goede restaurants, die doen het nu ook heel goed, restaurants. En dat is allemaal een Jupiter in stier effect. Maar als Jupiter naar de tweelingen gaat, dan verdwijnt dat die neiging naar de achtergrond. En dan zijn de mensen meer gericht op met elkaar van gedachten wisselen. En ook steeds iets anders te doen. Want tweelingen is een teken, ja, dat kan grillig zijn, een nerveuze energie. Het is ook een teken waarvan gezegd wordt, zoals de wind waait, zo waait mijn jasje. Dus
Ja.
ze kunnen alle kanten op. Maar het is ook een teken dat, het is een luchtteken. Dus ook wel op informatietechnologie zou het dan beter kunnen gaan doen. Met Jupiter in tweelingen. Maar ook alles wat mobiele telefonie betreft. En dan zitten we toch gewoon weer een beetje in de technologie sector. Dus
Ja,
ik
precies.
verwacht wel weer nieuwe ontdekkingen of ontwikkelingen op het gebied van de draagbare telefoon.
Oké, okay, dus de Jupiter gaat van stier naar tweelingen, maar Uranus gaat ook in tweelingen, maar vanaf volgend jaar.
Ja.
Ook nog eens bij, voor een wat langere periode.
Ja.
En dat maakt de financiële markt wat meer volatiel, toch?
Klopt, ja, inderdaad. Na 26 april zul je die lang aanhoudende bewegingen, zoals nu die weken durende stijging, zul je niet zo vaak tegenkomen. Maar de markt verandert eerder van richting en is het moeilijk wat op te krijgen. Want de mensen reageren dan de beleggers reageren op het laatste bericht dat ze gelezen hebben.
Oké, jij bent de expert, maar mij zegt gewoon tweelingen versnippering. Dus dat iedereen gewoon gaat naar een portefeuille met verschillende dingen in het mandje.
Dat kan ook, ja.
Dat alles gewoon versnipperd raakt en dat iedereen maar een beetje van alles neemt om maar te hopen dat er ergens wel ja, een plus en weer een min neutraliseert of zo. Ben ik dan te veel aan het fantaseren?
Ja, ik denk dat de variatie in de portefeuille ook wel heel erg belangrijk is met Jupiter in tweelingen.
Ja.
Dat zeer zeker,
Ja.
ja.
Niet all in ergens voor gaan. Dat
Ja.
dat niet in de lucht hangt.
Ja. Maar je had het net over Uranus die in 2025 naar het teken tweelingen gaat.
Ja?
Ja, en iets anders wat mij opvalt, of wat Raymond Merriman is opgevallen, is dat de planeet, de ver van de zon staande planeten Uranus en Neptunus, die nog verder staat, en Pluto, de verst van de zon staande planeet, in 2 jaar tijd, van 2023 tot 2025, veranderen die allebei, alle drie van teken. En dat is iets wat het laatst is voorgekomen, en dat is alweer ruim 5,5 eeuw geleden, van 1446, 1450. Toen was er een omwenteling van die drie planeten over 4 jaar verspreid. En hier is dus in 2 jaar tijd dat die wisselen van tekens. En destijds was, ja, toen stond Pluto in de leeuw en nu in de waterman. Dus iets tussen haakjes gezet. Maar dat was de tijd van de uitvinding van de drukpers. Dus de mensheid kon informatie met elkaar, beter met elkaar delen vanaf dat moment. En het was de val van Constantinopel en het einde van het Byzantijnse Rijk. En het einde van de middeleeuwen. En ook het begin van de Italiaanse en Europese renaissance. In de 15e eeuw. Dus dat in zo'n soort tijdperk leven wij nu weer. Dus we kunnen ja, nieuwe ontwikkelingen gaan zien en ook wellicht ook nieuwe uitvindingen die ons als mensheid hopelijk, mits er goed gebruik van gemaakt wordt en mits de mens ook enige spirituele achtergrond daarbij gebruiken. Maar zouden we als mensheid vooruit kunnen gaan?
Ja, nou ja, dat is wel een beetje wat ik altijd verkondig. We leven in een consumptiemaatschappij en ik geloof dat we nu de transitie aan het maken zijn naar een wat meer spirituele maatschappij. Maar ja, met zoveel tweelingen in de lucht, betekent dat ook gewoon veel vluchtigheid en misschien wel frivoliteit. Communicatiemiddelen, daar had je het ook gewoon over. Maar tweeling is ook heel bewegelijk, dus het gaat ook, ja, maakt gewoon die uitstapjes. Misschien ook wel wat meer bereid om een zijstapje te maken in het leven. Geen idee. Ik vind dat wel interessant wat jij net zegt, want als dat 5,5 eeuw geleden zoveel teweeg heeft gebracht, wat zegt dat dus nu? Voor de nabije toekomst. Wat denk jij?
Wat zeggen we voor de nabije toekomst?
Komt er ook een renaissance, een nieuwe?
Ja, als die dynamiek weer op gelijke wijze zich uitvouwt als destijds gebeurd is, zouden we inderdaad een soort van. We krijgen het niet direct cadeau, zo'n renaissance. Er zal wel wat voor gestreden moeten worden. Zoals in het verleden ook het geval is geweest. Maar dan kunnen we aan ja, een renaissance, aan een nieuwe wereldbeleving, zouden we kunnen gaan meemaken in ons leven.
Maar zou het dan kunnen zijn, ook gespeculeerd hoor, van mij, maar ik hou er wel van. Zou het ook kunnen betekenen dat wij dus echt afstappen van de traditionele geldmiddelen die we hebben en dat we overgaan naar andere middelen? Kijk, we hebben natuurlijk nu de digitale valuta, maar misschien dat er meer gaat komen. Is dat denkbaar?
Ik heb geen idee.
Geen
Ik
idee.
heb geen idee. Ik heb er nog niet over
Oké. Okay.
nagedacht.
Ik
Nee.
dacht, nou, misschien dat
Nee,
je er
nee.
wel. Oké, nou, nog steeds. Ik heb het hier ook nog gewoon genoteerd van onze vorige aantekeningen. Maar nog steeds is het ook zo dat de waarde van de euro terugloopt ten aanzien van de dollar. Dit is al zo'n 10 jaar het geval. Waarschijnlijk zet die cycli zich ook wel voort. Betekent dat dan dat je dan bij voorkeur moet beleggen op een Amerikaanse beurs?
Zelf heb ik een voorkeur voor om op Amerikaanse beurzen te beleggen, omdat ik de waarde van de dollar op dat lange termijn zie toenemen ten opzichte van de euro. Dat wil dus niet zeggen dat het constant zo is, want dit kan ook af en toe zijn er ook wel bewegingen op gaan. Dat gaat zo met cycli. Maar voor de lange termijn denk ik dat de dollar meer waardevast is, tenzij er iets gebeurt waardoor dus het verandert. Dat kan altijd.
Ja, en over waarde vastgesproken, is nou nog steeds goud waardevaster dan zilver?
Nou, ja, dat kun je wel stellen, want zilver is zo'n kleine hoeveelheid van aanwezig op aarde. En de markt is volatieler.
Ja.
Dus ja, is bewegelijker. En goud, ja, is ook een duurder edelmetaal natuurlijk. Dus dat kost wat meer om in te beleggen.
Nou, ik heb wel belegd in goud. Ik weet niet of er luisteraars zijn die dat ook hebben gedaan. Of al van goud, of het idee dat ik daarin beleg. Maar ja, is dat wel een markt, zeg maar, wat nog gewoon voorlopig blijft?
Naar mijn idee blijft die wel. En in een gemengde portefeuille, zoals de CAPS-portefeuille, in periodes waarin dat cyclisch gezien interessant is, maakt goud ook vaak deel uit van de portefeuille. En ik zie nog geen aanleiding om daar veranderingen aan te brengen.
Nou, wat supermooi. Mooi, goed nieuws voor mij dus. Maar is er nog iets wat je ons zou willen en kunnen vertellen, wat nog niet aan bod is gekomen, waarvan je denkt, ja, nou, dit is misschien wel leuk of interessant voor de luisteraars?
Nou, wat ik in ieder geval aan de luisteraars wil vertellen, is dat als je verder geïnteresseerd bent in waar Debra en ik het over gehad hebben, is dat u wellicht ook wilt gaan kijken op markettiming.nl. En dan kunt u bijna elk weekend kunt u daar een gratis marktvooruitblik op de week inkijken. Zo kunt u dus meekijken met hoe wij de markten zien. En dat is ook wel heel
Ja,
even.
jij plaatst dus wekelijks een nieuwsbrief op markettiming.nl.
Ja.
Jij eigenlijk ook een deel van je prognoses deelt.
En dit is een nieuwsbrief die geschreven wordt door Raymond Merriman. En die wordt door mij en een medewerkster wordt die vertaald. Wordt door mij online gezet elk weekend, bijna elk weekend. En ja, dat is gratis, dus daar kunnen de mensen meer proeven en meer proeven van de methode en hoe we daarmee omgaan.
Ja.
En als er iets is wat ik graag met de kijkers, lezers wil delen, dan doe ik dat onder de mededelingen daaronder.
Ja, heel tof. Ik zal je website ook opnemen bij de show notes. Dus dan kunnen mensen hem ook vinden. Markettiming.nl, de website van Irma Schocht. En ja, Irma, nog even een laatste, nou, misschien uitbrander of iets. Om het mee af te sluiten.
Van mij?
Ja, heb je nog iets om te delen met de luisteraars van de Astrologie Podcast?
Ah, ja. Nou ja, wellicht is het voor 1000 uur het als u dit gehoord heeft, dat gesprek tussen Debra en mij. En Debra heeft het heel goed vertaald naar normale Nederlandse taal voor niet-astrologen, denk ik. Maar weet dan in ieder geval dat ja, astrologie dat leidt ons leven en dat zit overal in. En als je het. Je ziet bijvoorbeeld de maan, dat zijn onze gevoelsmatige behoeften en gedrag dat we hebben geleerd en gekopieerd van je moeder. En dat zit ook in jezelf. Dus je bent allemaal geneigd om hoe je emotioneel reageert op dingen. Dat is gerelateerd aan de maan in je geboortehoroscoop. En de invloed van de maan is ook. Is ook op algemene marktreactie van bekendmaking van economische berichten. Dat zie je ook, want je kunt gewoon van tevoren zien op welke datum wordt dat bericht bekendgemaakt. En dan kijk ik even in mijn almanak, oh, dan is het bericht waarschijnlijk positief of negatief. En waar komt het nou door? Door de maan. Want als de Federal Reserve bijvoorbeeld, de Amerikaanse centrale bank, komt met een rentebesluit, wat heel belangrijk is, of iets anders in mening over de markten, en de maan staat op zo'n dag, op dat moment, in een waterteken, kreeft, vis, schorpioen, of een luchtteken, stier, maagd, steenbok, dan wordt de wijze waarop reageert op dat bericht, is meestal negatief. Of ze doen er niets mee, ze leggen het naast zich neer, het is onbelangrijk, of het is negatief. Terwijl als de maan op zo'n moment van een berichtgeving in een vuurteken staat, zoals ram, boogschutter en leeuw, of in een luchtteken, dat is tweelingen, watermolen en weegschaal, dan is de reactie van de markt er meestal positief op. En dat is, ja, dat zie ik gewoon elke keer gebeuren. En dat vind ik eigenlijk wel stiekem heel grappig. Dus dat, ja, dat economen gaan er dan uren over praten. Maar ik denk, ja, als je gewoon naar de maan kijkt, dan weet je het al.
Ja.
Waarom de beleggers, waarom de markt, het publiek daar zo naar op gereageerd heeft. Ja.
Nou, ik had het echt niet mooier kunnen zeggen. Ik vind dat ook echt een hele mooie afsluiting van ons gesprek. Mag ik je heel erg bedanken dat, ja, dat je zoveel inzicht hebt gegeven en dat ik je werkelijk alles heb mogen vragen. Heel erg bedankt voor je antwoorden en voor je deelname aan deze podcast.
Nou, heel erg bedankt, Debra. En dankjewel voor je uitnodiging hiervoor. En ja, heel graag tot de volgende keer als dat zo lopen kan. Oké.
Jeets.
Okay. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar deze super interessante podcast met Irma. Ik hoop dat dit erg leerzaam voor je was. En als dat zo is en je vindt astrologie heel erg boeiend en je bent ook een ondernemer, dan wil ik je bij deze graag uitnodigen voor het volgen van deze podcast. En dat kan natuurlijk super simpel door je te abonneren op de podcast. En dat kan door te gaan naar mijn profiel en te klikken op het belletje of te klikken op abonneren afhankelijk van het kanaal waar je hier naar luistert. Super bedankt en heel graag tot de volgende keer.